voor de luisteraars van de kerktelefoon en speciaal voor our friends in Blantyre in Malawi willen we de schriftlezing en de psalmen voor deze morgen noemen. De schriftlezing is Lucas 2, vers 22 tot en met 40. We noemen Lucas 2, vers 22 tot en met 40. We zingen psalm 98, vers 2. Psalm 42, vers 1, 2 en 3. De lofzang van Simeon, vers 1. En psalm 43, vers 4. We noemen nogmaals de schriftlezing Lucas 2, vers 22 tot en met 40. En we zingen psalm 98, vers 2. Psalm 42, vers 1, 2 en 3. De lofzang van Simeon, vers 1. En psalm 43, vers 3. Wij wensen u een goede dienst. Herstel, psalm 43, vers 4.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zetten we ons samen zijn voort door te zingen uit psalm 98, en daarvan het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dit slaan als aardrijks einde gade, nu onze God zijn heil ontschenkt. Psalm 98 en daarvan het tweede vers.
Thank you.
zal worden voorgelezen uit Gods heilig en dierbaar woord uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het tweede hoofdstuk, vers 22 tot 40. Schriftlezing, Lucas 2, vers 22 tot 40. Belijden eerst het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en we doen dat met de geloofsbelijdenis van Nicea.
Ik geloof in één God, den Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, aller zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, den enige geboren Zoon van God, geboren uit een Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt. Van hetzelfde wezen met een Vader, door wien alle dingen gemaakt zijn, die om des mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit den hemel en vlees geworden van den Heilige Geest, uit de Maagd Maria, en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in den Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van den Vader en den Zoon uitgaat, die dus samen met den Vader en den Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. En als de dagen haar reiniging vervuld waren, na de wet van Mozes, brachten ze hem te Jeruzalem, opdat ze hem den Heere voorstelden. Gelijk geschreven is in de wet des Heere, al wat mannelijk is, dat de moeder opent, zal den Heere heilig genaamd worden. En opdat zij offeranden gaven naar hetgeen dat in de wet des Heeren gezegd is, een paar tortelduiven of twee jonge duiven. En zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezend, verwachtende de vertroosting Israëls. En de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door een Heilige Geest, dat hij den dood niet zien zou, eer hij den Christus des Heren zou zien. En hij kwam door een geest in den tempel. En als de ouders het kindeken Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij hetzelfde in zijn armen en loofde God en zeide: nu laat gij, Heren, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen dat van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen lieden en zeide tot Maria zijn moeder: zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël, en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw ziel, zelfs ziel gaan, opdat de gedachten uit veler harten geopenbaard worden. En er was Anna, een profetesse, een dochter van Fanuel, uit een stam van Aser. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren had geleefd van haar maagdom af. En zij was een weduwe van omtrent 84 jaren, dewelke niet week uit den tempel met vasten en bidden, God dienende nacht en dag. En deze te diezelfde uren daarbij gekomen, heeft insgelijks den Heere beleden en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. En als zij alles voleindigd hadden, wat naar de wet des Heeren te doen was, keerden zij weder naar Galilea, tot hun stad Nazareth. En het kindje wies op en werd gesterkt in den geest en vervuld met wijsheid. En de genade Gods was over hem.
Wij willen zingen ter voorbereiding op de prediking uit Psalm 42. Daarvan het eerste, tweede en ook het derde vers. Psalm 42 vers 1, dreigend het der jacht ontkomen. En het tweede, ik heb mijn tranen onder het klagen. Derde, o mijn ziel, wat buigt u neder. Psalm 42 vers 1, 2 en 3. Gemeente, de tekst voor de prediking kunt u vinden in Lucas 2, vers 29 en 30. Daar zegt Simeon, geleid door de Heilige Geest: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Onder deze woorden hebben wij geschreven: Gods genade werk in het leven van Simeon. Drie gedachten. De vertroosting Israëls verwacht. De zaligheid van God gezien. Het verlossend stervensuur verwelkomd. Gods genade werk in het leven van Simeon. De vertroosting Israëls verwacht. De zaligheid van God gezien, het verlossend stervensuur verwelkomt. Gemeente, het is reeds 40 dagen naar dat wondere feit van heil. Dat de Zoon van God, de eeuwig levende, in het vlees zichtbaar geworden is. Bij de geboorte uit de maagd Maria. In de beestenstal van Bethlehem. Daar werd zichtbaar Emmanuel, God met ons. Maar de dagen zijn voortgegaan. En ook Jozef en Maria en het kinderke Jezus werden verplicht om een aantal zaken ook verder te doen. Dat had te maken met het maatschappelijk, maar ook met het kerkelijk leven. En het was de 40ste dag. Zo vermeldt Lucas. En op de 40ste dag was het einde gekomen van de reinigingsperiode van Maria. En moest ze opgaan naar de tempel. Om naar de wet een reinigingsoffer te brengen. Een reinigingsoffer voor zichzelf. Maar zo zegt Calvijn, daar werd eigenlijk ook het kind in meegenomen. Het meebegrepen. Onrein vanwege al het bloedverlies. Naar de ceremoniële wet. Maar ze gingen nog iets anders doen in de tempel. Ze gingen ook om de Heere Jezus als oudste zoon voor te stellen aan God. De oudste zonen werden gespaard in Egypte, waar het bloed aan de deurpost was. Maar toen had de Heere gezegd: omdat ik nu de oudste zonen gespaard heb, moeten alle oudste zonen mij geheiligd worden. Omdat het volk bij de Horeb voor het gouden kalf gebogen had, hoefde uiteindelijk niet meer de oudste zonen van elk geslacht de Heere geheiligd worden, maar alleen de zonen van Levi. Die hadden niet gezondigd met die verschrikkelijke zonde van het afgodsbeeld van het gouden kalf. En daarom werden de Levieten voor de dienst aan God geheiligd. En de oudste zonen waren daarvan ontslagen, maar zij moesten wel voorgesteld worden in de tempel en gelost worden met 5 sikkelen zilver. En dat gingen Jozef en Maria nu doen. Zij waren dus op weg van Bethlehem naar Jeruzalem, 9 kilometer. De rijken gingen op met een schaap en een duif. Om een brandoffer en een zondoffer te brengen, maar ach, het waren maar arme mensen. En daarom mochten zij naar de wet ook 2 jonge duiven of 2 tortelduiven offeren. Ziet u ze daar gaan? Jozef, Maria, nog helemaal niet zo oud. Jongelui van jullie leeftijd met het kindeke Jezus. Op weg om hem voor te stellen. Op weg om een reinigingsoffer te brengen. En dan zegt de schrift: en zie. Ja, de Heere wil dat wij ook nog op iets anders letten. Niet alleen op Jozef en Maria en het kinderke Jezus, maar ook op Simeon. Want er staat in het 25e vers: en zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezend, verwachtende de vertroosting Israëls. En de Heilige Geest was op hem. Simeon, een zekere mens te Jeruzalem. Nee, hij was niet een of ander bekend persoon. Lucas kan in zijn schrijven niet verwijzen naar dit of dat waar de mensen hem van zouden kunnen kennen. Onbetekenend, onbekend. Ja, maar wel bij God bekend. En dat is toch altijd het allervoornaamste, gemeente. Ach, we zijn er van nature zo mee bezig dat de mensen ons kennen, dat ze wel van ons spreken. Maar het gaat maar om één ding, dat God ons kent. Al zou niemand ons kennen, als Hij ons kent, dan zijn we wel bewaard. Een zeker mens. Niet bekend in Jeruzalem, maar wel bekend in de hemel bij God. En wat staat er van Simeon geschreven, wiens naam betekent God verhoord, dat hij rechtvaardig was en God vrezend. Deze man was met een diepe eerbied vervuld geworden voor de Heere, de Heilige God, maar ook met een diepe liefde. En deze man wandelde dus naar al de geboden, al de rechten des Heren. Onberispelijk, zoals ook Zacharias en Elisabeth, zo meldt het Lucas-evangelie. Maar er was nog iets. Hij verwachtte de vertroosting Israëls. En dat vertroosting Israëls verwacht heeft eigenlijk te maken, hij verwachtte de Messias. Hier met zo'n dierbare naam ook aangegeven als de vertroosting Israëls. Wat blijkt hieruit? Dat Simeon niet kon leven uit zijn eigen rechtvaardigheid en godsvrezen. Dat hij het niet kon doen met zijn vroomheid en met zijn gebeden en met zijn kerkgang of wat dan ook. Nee, Simeon moest het ergens anders van hebben. Hij had iets gezien van wat een mens is voor het aangezicht van de Heilige God. En wat die Heilige God eist van een mens, niet enige deugden, niet enige goede werken of braafheid, maar dat hij eist de volmaaktheid. En dat goed geen nut doet ten dagen der verbolgenheid. Simeon zocht de vertroosting Israëls. Hij zag uit naar de komst van de Messias. En waarom? Omdat hij in zichzelf een ongetrooste was. Omdat hij in zichzelf iemand was die voor God niet kon bestaan buiten het borgwerk van de komende Messias. Buiten zijn bloed, buiten zijn gerechtigheid was Simeon waarlijk niets. O gemeente, verstaat u dat ook voor uzelf? Gevoelen wij wie wij zijn voor het aangezicht van de Heere? Zien wij dat al het beste wat wij voortbrengen voor God niet kan bestaan en dat het niet meer is dan een wegwerperkleed? En dat we bekleed moeten worden met de gerechtigheid van Christus? En dat al onze vuilheid moet worden afgewassen door dat bloed dat reinigt van alle zonden. O, hij verwachtte de vertroosting Israëls als een ongetrooste. En waar was die verwachting dan op gestoeld? Die was gestoeld op de belofte van God. Op de profetie die de Heer had laten verkondigen bij monden van de profeet Jesaja. Hoe heerlijk had de Heere laten verkondigen in het Oude Testament om dat arme, dat ellendige volk te troosten. O, hij had gezegd, troost, troost mijn volk, zal u lieden God zeggen. Spreek tot het hart van Jeruzalem en roep daartoe dat haar strijd vervuld is. En dat haar ongerechtigheid verzoend is en dat zij van de hand des Heeren dubbel ontvangen heeft van al haar, voor al haar zonden. En op een andere plaats had de Heere geprofeteerd dat er één zou komen op wie de geest des Heeren zou rusten. Een geest van kennis en van wijsheid en van vrezen des Heeren. En dat hij zou komen om een blijde boodschap te brengen de zachtmoedigen. Hij zou gezonden worden om te verbinden de gebrokenen van hart. om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen openen der gevangenis, om uit te roepen het wel aangename jaar des Heren, de wraak onze Gods, om alle treurigen te troosten. En die woorden, en zulke woorden, uit het Oude Testament, dat waren woorden die zoveel troost voor Simeon bevatten. O, hij had geen troost bij zichzelf. Hij had niets bij zichzelf. En hij zocht het alles in de komende die beloofd was. En zou God zijn woord niet waarmaken? Zou hij niet doen wat hij gezegd heeft? Zal hij niet komen die beloofd is? Zou hij niet aan zijn genade denken? En zijn trouw aan Israël, zou hij die krenken? O, zo leefde hij in eigen armoede bij het woord Gods, verwachtende de vervulling van dat woord in de uiteindelijke komst van de zaligmaker, Jezus Christus. O geliefde, hoe is ons leven? Waar ligt onze verwachting? Waar ligt ons verlangen? Waar ligt ons heimwee? Leven wij bij de beloften Gods, omdat in die beloften Gods zaken worden aangehaald, zaken worden beloofd, zaken worden omschreven wat uw hart mist, maar wat uw ziel niet kan missen. Zaken worden beschreven en zeggen, oh, als dit waar wordt, als de Heere dit waar maakt, oh, dan zal er ook voor mij vrede en zaligheid zijn. Dan zal er uit God ook voor mij hoop en toekomst kunnen zijn. En dan daar te verwachten en te smeken om de vervulling van de belofte. Want uiteindelijk, gemeente, ach, een belofte is groot en goed. En door de belofte kan het geloof gewerkt en versterkt worden. Maar de uiteindelijke vervulling van al de beloften Gods, die liggen toch in het kennen, in het omhelzen, in het aanbidden van de Christus der Schriften, de Heere Jezus. O, en zo was Simeon een van diegenen waarvan Anna ook was en sommige anderen die de vertroosting Israëls te Jeruzalem verwachten, een adventsvolk in het Oude Testament, Simeon en Anna en nog anderen, die het moesten inleven wat betreft zichzelf midden in de dood te liggen. Maar hun ziel strekte zich uit om het leven buiten zichzelf te vinden en te kennen in die ene borg en zaligmaker. Ach, hoe is het nou hier in Vriezenveen? Is hier ook nog een adventsvolk wat geen vrede kan hebben, totdat het waarlijk kerstfeest wordt in het hart? Wat geen vrede heeft zonder die ware, bevindelijke kennis van de Heere Jezus Christus? Die geen vrede kan hebben voordat die ontmoeting in het gewaad van het woord met die Christus, die volkomen zaligmaker, daar mag zijn tussen u en hem. Ach, we hebben niet voor niks gezongen op deze kerstdag uit Psalm 42. Misschien hebt u wel wat verbaasd opgekeken. Moeten we dat nu zingen? 42. Op de kerstdag. Laten we zingen de lofzangen. Laten we zingen Psalm 98 en 89 en zoveel anderen. Maar ik hoop dat er zijn ook onder ons die het begrepen hebben. Het gaat om het echte. Het gaat om het ware kerstfeest in het hart. Het gaat om dat kerstfeest waar de Heere in de prediking van het woord zelf meekomt, overkomt en ons arme, ellendige hart en bestaan vervult met zichzelf. En waar het daar om gaat in ons leven. Kijk, dan past op de kerstdag Psalm 42. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijze dag en nacht. Daar mijn spotters durven vragen, waar is God die gij verwacht? En ook het eerste vers, dat schreeuwen als een hert, naar de waterstromen. En zo schreeuwt en ziel, mijn ziel en verlangt mijn ziel naar God. Simeon. De vertroosting Israëls verwachtend. Geen troost in zichzelf. Alle troost voor tijd en eeuwigheid. Lichaam en ziel zoekend buiten zichzelf in de beloofde zaligmaker. Ach geliefd, hij is gekomen die beloofd is. En toch dat ons hart ermee vervuld zou worden. En dat wij op deze dag daar gebracht zouden mogen worden. Dat wij niemand zien dan Jezus en Jezus alleen. En wat dan opvalt in het gedeelte wat wij gelezen hebben. Dat het daar meerdere malen gaat over de Heilige Geest. De Heilige Geest was op hem. Het was een geest van profetie. En hij werd door de Heilige Geest geleid en gedreven naar de tempel. Om uiteindelijk Jozef, Maria, maar boven alles het kind te mogen ontmoeten en aanschouwen. Gemeente, wat is toch die Heilige Geest in zijn werk onmisbaar, maar ook lieflijk. Enerzijds was dat al het werk van de Heilige Geest, dat hij de vertroosting Israëls in Jeruzalem ging verwachten. Maar dat die geest nou ook in die verwachting, in die hoop, Simeon kwam te sterken. Dat hij zei bij een openbaring door het woord, dat hij de dood niet zal smaken eer hij de Christus des Heren zou zien. En dat die geest uiteindelijk drijft en voert en leidt, zodat Simeon ook de Christus der Schriften mag aanschouwen en omhelzen, mag kennen en mag eigenen. O gemeente, ziet u dat lieflijke en dierbare werk van de Heilige Geest? Dat we moeten oppassen dat we niet eindigen in Simeon. Maar het is Gods genade alleen. Maar dat je ook ziet wat nou dat wonderlijke en heerlijke werk van de Heere is. Dat hij het hart behoeftig maakt. Dat hij het hart hongerig en dorstig maakt. En dat hij geen verzadiging is, maar dat de Heere wel eens vertroosting geeft op de weg. Maar uiteindelijk ook zo leidt dat het mag komen tot het kennen en omhelzen en eigenen van die zaligmaker, Jezus Christus. Ach, kunt u uzelf er niet brengen? Is het wat uzelf betreft hopeloos? Zegt u, hoe moet het met mij op deze kerstdag? Ik ben wel opgekomen. En ik ben wel heen gegaan. En er is wel een gebed in mijn hart. Maar ach, er is zo'n afstand tussen de geboren zaligmaker en mijn ziel. Ach, er wordt wel van zulke heerlijke dingen gesproken, maar mijn ziel is zo leeg. En het is alles zo ver weg. En ik zou er wel naar willen tasten en grijpen, maar ik kan het niet, ik weet het niet. Ach, zie toch, wat nou het lieflijke werk is van de Heilige Geest. Niet Simeon drijft zichzelf, maar hij wordt gedreven. Niet Simeon leidt zichzelf, maar hij wordt geleid. Niet Simeon geeft zichzelf vrijmoedigheid, maar hem wordt vrijmoedigheid geschonken. O, smeek toch op deze kerstdag om de lieflijke en krachtige werking van de Heilige Geest. Die Christus noodzakelijk dierbaar en gepast maakt. Die brengt tot die zoete vertroosting in hem. Hij voert en hij leidt. En Simeon werd op een zekere dag bekendgemaakt. Dit is de dag. Vandaag zal de belofte die ik gedaan heb ingelost worden. Vandaag zal jij de Christus des Heren zien. En toen is hij met haast gegaan, zo stel ik me voor, uit zijn woning. En hoe het dan precies gegaan is, dat weet ik niet. Misschien heeft hij bij de deur van de tempel staan wachten, op de uitkijk om te zien of er al een echtpaar aankwam met een kind. Het zou kunnen zijn dat Simeon en Jozef en Maria gelijktijdig die deur binnengingen En dat Simeons ogen ineens op het kind geslagen werden. En dat hij wist, dit is hem, dit is het. En toen het kind in de armen heeft genomen en God de Heere heeft geloofd en gedankt. Ik weet het niet precies, maar wat wel opvallend is, gemeente, is dat Simeon iets ziet en iets in dat kind ziet wat eigenlijk met het natuurlijk oog niet te zien is. Er is niets te zien en toch ziet Simeon alles. En velen zijn er op het tempelplein en velen zijn er in de buurt van het huis des Heren. En ze zien het allemaal niet, maar hij mag het zien. Kijk, dat is nou genade, gemeente. Dat is nou genade als de Heer geloof geeft, ook in de prediking van het woord. Dan ga ik zien wat een ander niet ziet. Dan ga ik zien wat ik nooit heb gezien. Dan ga ik zien wat mijn ziel nodig heeft te zien. Ach, en dat kan ook vanmorgen gebeuren. Dat er iemand naar huis gaat die zegt, ik heb iets gezien. En dat je daarvan vertelt en dat een ander moet zeggen, ik heb het niet gezien. Dat er een naar huis gaat van en zegt, ik heb de Christus gezien in het gewaad van zijn woord, wie hij is. En dat een ander moet zeggen, ik heb het niet gezien. Dat wonderlijke, hij zag iets in een kind waar niets aan te zien was. Immers, het was een gewoon kind. Mens zoals alle mensen. Kind zoals alle kinderen. En daarbij een kind in armoede. Geen enkele heerlijkheid. Geen enkele voornaamheid. Zijn ouders hadden niet eens geld voor een schaap om dat te offeren. Nee, 2 tortelduifjes. En het is een kind wat gehoorzaam lijkt te moeten zijn aan de wet. Want hij moest voorgesteld worden naar de wet van God. Dus onderworpen aan de goddelijke wet. Is dat een bijzonder kind? En een kind waar straks ook voor geofferd wordt, alsof hij zonde gehad had, alsof hij zonde gedaan had, alsof zijn hart boos en onrein was. Maar gemeente, dat was het nou net. Dat was het nou net wat Simeon zag en wat zijn ziel zo vervulde met blijdschap en verwondering. Dat er niets te zien was aan het kind. Dat het een kind was in schande. Dat het een kind was in armoede. Dat het een kind was wat onderworpen was aan de wet. Dat het een kind was waar ook voor geofferd werd. Zo niets in eigen oog, in het oog voor de mensen. Maar dat hij geloofde dat in dit kind de eeuwig levende God ook aanwezig mocht zijn, dat dit kind Immanuel was en dat al die armoede waarin hij nu zichtbaar was, dat dat een armoede was om daar nu een arm volk door zalig te maken. Dat dat nou een afzichtelijkheid was om nou een afzichtelijk en een ellendig volk zalig te kunnen maken. Want wat zegt nou de apostel als het gaat over zijn armoede? Hij ziet hem daar in zijn armoede. O, dat hij om uwentwil arm is geworden. Daar hij rijk was. Om u nou in uw armoede rijk te maken. O, hij ziet hem als iemand die onder de wet is. Hij moet voorgesteld worden naar de wet van God. Maar dat is nou juist het dierbare wat Simeon aan dit kind ziet. Want daar had de Heere, of zegt de apostel Paulus niet zo, dat waar de volheid destijds gekomen heeft, is dat God gezonden heeft zijn zoon, geworden uit een vrouw en geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. En dat hij hem daar niet alleen ziet als arm schepsel, Dat hij hem daar niet alleen ziet als degene die onder de wet is. Opdat degene die onder de wet zijn verlossing zouden ontvangen. Maar dat hij daar ook ziet degene die daar tot zonde gemaakt is. En daarom geofferd moet worden. Waar de apostel op een andere plaats zo heerlijk van schrijft. Want dien die geen zonde gekend heeft. Heeft hij zonde voor ons gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Zijn schande was zijn heerlijkheid. Zijn armoede zijn schoonheid. Zijn niet zijn was nou zijn beminnelijkheid. Want hij heeft dat nou alles aangenomen en het is nou alles onderworpen geworden om nou te worden vertroosting voor Israël. Om nou te worden zaligmaker voor het verlorene, het ellendige en hetgeen niets is. Want hij is gekomen om alle schuld en alle zonde op zich te nemen en aan het recht van God genoegdoening te geven. O Simeon, hij ziet een kind waar niets aan te zien is. Maar door het geloof ziet hij dat hij aan de ene kant de armoedigste en de ellendigste is van alle mensen. En nochtans de eeuwig levende God. En dat hij is die persoon die nou alle schande en alle smaadheid en alle zonde en schuld op zich zal nemen en weg zal dragen. O geliefden, het kindeke Jezus. In de krib van Bethlehem, daar zien we iets van het begin van zijn smarten. Iets van het begin van zijn vernedering. Iets van het begin van zijn lijden. De weg die hij moest gaan om verzoening aan te brengen. En als we dat mogen zien met een oog van het geloof, dan ligt er juist in die nederigheid en juist in die armoede, juist in die afzichtelijkheid naar het menselijke, dan ligt er zo'n troost in, want zo is hij de vertroosting Israëls. In zijn nederigheid, in zijn niet zijn, in zijn onderworpen zijn aan de wet en het gehoorzaam zijn aan zijn vader. Daarin gaat hij nou een zondaarsvolk zalig maken. Mijn ogen, zegt Simeon, hebben uw zaligheid gezien die gij bereid hebt. O, gemeente, dat is ook zoiets wonderlijks. Uw zaligheid die gij bereid hebt. Het is niet Simeons zaligheid. Het is niet wat Simeon bereiden kon, wat Simeon maken kon. Maar weet u wat Simeon hier ziet? Dat wat van de hemel gekomen is, dat wat voortgekomen is uit het vrije van Gods welbehagen, dat wat God uitgewerkt heeft uit louter genade en trouw alleen, zonder dat er iets van de mens bij zit, zonder dat er iets van de mens is wat het verdiend heeft, dat hij het gegeven heeft om niets. En dat hij alles gegeven heeft hier in zijn zoon. En dat in zijn zoon de volle zaligheid zichtbaar is. Want zijn persoon, daar ligt de verankering in. Dat het werk volbracht zou worden. En dat uiteindelijk een volkomen verzoening zou worden aangebracht. O gemeente, wat ziet hij hier iets? Wat zo diep, heerlijk en troostrijk is. Niet zijn zaligheid. Niet de zaligheid door en van een mens bereid. Maar de zaligheid die God bereid heeft. Wanneer? Van eeuwigheid. Toen dat raadsplan en heilsplan gemaakt is. Toen de borg zich borg gesteld heeft. Toen de Vader hem aangesteld en gezalfd heeft. Daar is hij de Christus des Heren geworden. En nu gaat God dat heilsplan van eeuwigheid gemaakt uitvoeren in de tijd. Zijn enige liefde zoon gegeven. in het vlees. De mens in alles gelijk geworden. Om de mensen te kunnen verlossen. En hij zou moeten gaan. En dat ziet Simeon ook al. Naar het vloekhout der schande. Want een zwaard zal door het hart van Maria gaan. Vanwege het lijden en sterven van haar zoon. Jezus. Gemeente, de zaligheid die God bereid heeft. Uw zaligheid. O gemeente, als het dan wat ons betreft niet meer kan. En nooit meer kan. En het hart zegt, hoe moet het ooit goed komen? Hoe moet ik ooit met God verzoend worden? Als dan gezien wordt dat alles wat nou nodig is voor mijn zaligheid. En alles wat nou nodig is om mij met God te verzoenen. En alles wat nou nodig is om het wel te maken voor de eeuwigheid. Dat nou alles uit ondoorgrondelijke genade alleen van boven komt. En zichtbaar gemaakt wordt in dat kind. En zichtbaar gemaakt wordt in de krib. En uiteindelijk zichtbaar gemaakt wordt aan het kruis. Kijk, als we daar oog voor krijgen. Niet dat wij God zoeken, maar dat God ons zoekt. En niet dat wij tot de hemel kunnen komen, maar dat de hemel tot ons komt. Niet dat wij iets hebben om voor God te betalen, maar dat God voor alles zorgt om voor hem genoegdoening te geven in zijn zoon. O gemeente, dan wordt het zo'n eeuwig wonder. Dan heb ik niet meer dan rampzaligheid. Maar dan mogen mijn ogen de zaligheid van God zien in zijn zoon. En dan is het in en om hem vrede door het geloof in hem alleen. En als we de letterlijke vertaling in het Grieks lezen, dan komt het nog dieper en nog mooier naar voren. Want dan staat er in de letterlijke vertaling: nu hebben de ogen van mij de zaligheid van u gezien. Nu hebben de ogen van mij gezien de zaligheid, ik moet nog beter zeggen, van u. En waar liggen dan de accenten? Mij en u. En in die vertaling is het mij niets dan rampzaligheid. Maar daar ligt nou het wonder. Nu hebben de ogen van mij gezien de zaligheid van u. Geopenbaard in uw lieve zoon. Uw zaligheid die gij bereid hebt. Geliefden. Kunnen wij dat nou ook zo heel persoonlijk zeggen? Zijn wij zo in onze rampzaligheid tot de zaligheid in Christus geleid? En hebben we zo in hem de gave Gods aanschouwd? De enige mogelijkheid tot de zaligheid door al zijn verdiensten en door heel zijn persoon. En is dat nou ook vandaag voor ons het wonder? Misschien wel onder deze preek. O Heere. Nu hebben de ogen van mij door genade alleen mogen zien de zaligheid van u in Christus. Kijk, daar gaan we zingen met Simeon. Nu laat gij, Heere, uw knecht naar het woord mij toegezegd thans heen en gaan in vrede. Lofzang. Simeon, het eerste vers. Gods genade werk in het leven van Simeon. De vertroosting Israëls verwacht. De zaligheid van God gezien. Het verlossend stervensuur verwelkomt. Gemeente, dat is kerst. Dat in ons niet zijn, zijn alles zijn geopenbaard wordt. Dat in onze leegheid zijn volheid gezien mag worden. Dat in onze duisternis zijn licht mag opgaan. En voor kerst hoeft een mens niets te zijn. Maar als op kerst zoveel zijn, dan is er geen plaats voor het kind. Maar om nou niets te wezen. In het eigen oog van God. En met schreiende ogen te staren op de Heer. Zeg, o Heer. Vertoon mij toch het lieflijk licht van uw vertroostend aangezicht in Jezus Christus. Opdat de ogen van mij de zaligheid mogen zien van u. Een gemeente dat heeft een vrucht. Waar we de zaligheid van God gaan zien. Dan gaan we ook iets begrijpen van wat Simeon zegt. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Als er vrede gekomen is, kan een mens sterven. Eerder niet. Velen hopen dat het met het sterven nog meevalt. En dat het uiteindelijk niet zo ernstig is zoals het in de kerk wel eens verteld wordt en zoals we het ook in de Bijbel kunnen vinden. En dat aan de andere kant van die enge poort van de dood, ja, misschien toch wel, ja, nog enige coulance is. Enig begrip dat er nog plaats is om wat uit te leggen waarom we bepaalde dingen wel en niet zouden hebben gedaan. Maar gemeente, dat is niet zo. Als we sterven moeten, moeten we een heilige en een rechtvaardig God ontmoeten. Die de zonde niet ongedaan kan maken. En of we moeten betalen door onszelf, zegt de catechismus, of een ander moet voor ons betalen. Of Christus heeft voor ons betaald, of we moeten zelf betalen. Opdat we toch geen rust zouden hebben. Totdat we weten dat het vrede is tussen God en ons hart. Door het geloof in de middelaar, Jezus Christus alleen. Want daar zegt Paulus van wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede met God. Door onze Heer Jezus Christus. Kijk, dat is het. Vrede. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Maar als iets van die vrede en dat wonder van die vrede in de gemeenschap met God door Christus ervaard mag worden, dan ga ik mijn ogen meer en meer afwenden van de wereld. En dan komt er een heimwee en verlangen om deze wereld te mogen verlaten. En het liefst zeer spoedig. Is dat altijd zo krachtig in het leven van Gods kind? Is dat heimwee altijd zo vol en zo helder? Was het maar meer. Maar dit weet ik wel. Als de Heere overkomt. En als de Heere tot de ziel spreekt. En zijn komst is het die al ons heil volmaakt. Dan is er op dat moment een verlangen om niet meer te zijn. Hoe komt dat? Nou, de kanttekeningen, die, laat ik dat eerst zeggen, die spreken eerst heel diep en krachtig hoe diep dat verlangen is. Als wij op de tekst kijken, dan zeggen we eigenlijk, Simeon zegt, laat mij nu gaan. Maar de kanttekeningen zeggen, ontbind nu. Laat nu los. Met mijn woorden gezegd, snijd door de levensdraad. Heere, laat mij toch alstublieft heen gaan. En waarom dan? Dan zeggen de kanttekeningen namelijk van dit ellendige leven. Had Simeon dan zo'n ellendig leven? Waren dan zulke vreselijke dingen in zijn leven misschien ziektegevallen, sterfgevallen, anderszins? Ja, dat zijn de ellendige dingen waar natuurlijke mensen het meest onder gebukt gaan. Maar weet u, degene die iets van die zaligheid in Christus hebben aanschouwd, weet u wat nou het ellendigste is waar die onder gebukt gaan? Dat is de ellendigheid van de boosheid van het hart. De ellendigheid van de verdorvenheid van die oude mens. De mens der zonde. Heeft Paulus het niet uitgedrukt? Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze dood? Kijk, als God kennelijk zo goed is voor een mens als ik, die niets verdiend heeft, o, wat wordt het dan bitter om tegen die God geen goed terug te doen. Geen dankbaarheid te betonen, maar juist zelfs nu nog na ontvangen genade zonde en ongerechtigheid voor te brengen. Wat wordt dat een diepe smart in het leven van Gods kerk, dat ze God nog steeds bedroeven. En dat ze God nog steeds verlaten. En dat ze nog steeds verdacht houden. En dat ze nog steeds soms de duivelse influisteringen nawandelen en de zonde betrachten. O, ellendig leven. Omdat ik ben een ellendig mens die oude mens dat verdorven bestaan op aarde niet kwijt ben. Maar nog steeds ermee om moet dragen. En Simeon die verlangt ernaar om ervan verlost te worden. Ja, wie werkelijk arm en klein in zichzelf een plaats mag krijgen aan de krib van Bethlehem. En zelfs niets is, maar daar in de kribbe mag zien de zaligheid die God bereid heeft. En je hart wordt er vol van gemaakt. O, dan wordt die liefde zo in je hart gelegd. Dat er zo'n droefheid over de zonde is. En zo'n bitterheid van al het kwaad. Dat je verlangt dat je nou dat leven mag verlaten. En nou die plaats mag bekleden waar geen ongerechtigheid woont. Waar geen vuilheid is. Waar geen enkele zonde en geen enkele verkeerdheid is. Maar waar een volk leeft. Wat alleen maar God bedoelt. Wat alleen maar God eert. Wat alleen maar zijn naam verheerlijkt. O Heere, hoe lang moet ik hier nog blijven? Wanneer mag ik heen gaan? O Heere, mag ik nu heen gaan? Laat los, ontbind, mag ik dit meesag der ellende verlaten. En eeuwig bij u zijn, om dan in volmaaktheid u, om uw zaligheid te bedoelen. Maar er is nog iets wat dit leven ellendig maakt. Dat is dat het soms zo vol kan zijn en zo dichtbij kan zijn. Dat het soms zo nabij kan zijn als de Heere komt. Maar soms kan het zo ver weg zijn. Soms kan het weer zo leeg zijn. Soms kan het weer zo donker zijn. Soms kan ik alles kwijt zijn. Soms is daar de strijd dat overblijft. De aanvechting. En dat alles op me afkomt. Dan is het wel waar geweest. En dan is de Heere zo ontzettend ver weg. En dat is niet zijn schuld. Maar dat moet ik mezelf verwijten. Maar als dan daar die gemeenschap met de Heere mag zijn in Christus zijn Zoon. Dan verlangt de ziel dat het altijd zo blijven mag. En dat het nooit meer veranderen zal. Dan is het zo zoet en zo goed. En dan ligt het hart zo verslonden in God. En in de zaligmaker van God en in de deugden van God. En zegt, o, mag ik die dag vandaag ontvangen. Dat ik uit de tijd van het onvolmaakte mag overgaan naar het volmaakte. Om u te kennen wie u bent. En u gedurig te mogen zien van aangezicht tot aangezicht. En dat er nooit meer scheiding zal zijn. Maar dat eeuwige gemeenschap mij deel zal zijn. Simeon heeft hier iets van hebben de begeerte ontbonden te zijn. En met Christus te zijn, dat is zeer ver het beste. Want uw goede tierenheden zijn beter dan het leven. Het stervensuur verwelkomt. Dat is wat. De ernst van het sterven te zien. Het ontzettende van het leven te moeten verlaten. Alles wat ik daarin heb. En toch, welkom stervensuur. Welkom dood. Welkom tijd dat ik de laatste adem zal uitblazen. Want het zal zijn eeuwige zaligheid en eeuwig met hem. Mijn zaligmaker. O gemeente, zijn er wel eens zulke momenten geweest in uw leven. Dat het zo vol was en dat u het zo niet kon begrijpen. Maar dat de liefde van God zo in uw hart was. Dat u zegt, ach Heere, wanneer mag ik sterven? Wanneer mag ik heen gaan? Wanneer komt die dag dat ik eeuwig bij u wezen mag? Is dat altijd zo in het leven van Gods kerk? Dat is echt niet altijd zo. Maar als de Heere zo nabij is en de gemeenschap oefening er met de Heere mag zijn door die lieve borg Jezus Christus. Dan is dat toch wel eens in de ziel. Heere, wanneer hoef ik niet meer te zondigen? En mag ik eeuwig u bedoelen op de plaats waar u bent? Ach geliefden, hoe is het? Het stervens, u komt toch ook voor ons? Mogen we weten van vrede en zaligheid in Christus? Is het nou iets wat ons ook wel eens verblijden kan, dat we sterven moeten en dan eeuwig bij de Heere mogen zijn? Of is sterven alleen maar iets om tegenop te zien? Sterven alleen maar iets om zeer benauwd van hart over te zijn? Ja, omdat wij het leven altijd nog zoeken buiten Christus. Omdat we nog nooit met haast gekomen zijn naar de stal van Bethlehem. Omdat we het nog nooit hebben verloren om het in hem te vinden. Ach, als dat nog uw deel is. En u ziet als het ware Simeon en in Simeon uw gemis. O, dat het u mag uitdrijven tot de Heere. Heer, ik heb vrede nodig. En u is er nergens vrede te vinden dan alleen in uw Zoon. Om dan, gemeente, met haast te komen naar de stal van Bethlehem. En heel je verloren leven daar neer te leggen voor de kribbe. En te smeken, Heere, mag ik uw zaligheid zien. In Jezus Christus. Opdat het vrede zal zijn tussen u en mijn onsterfelijke ziel. En ik ook verlang om het leven te verlaten, om eeuwig bij u te zijn. Gemeente, Simeon, en nu uw leven, hoe is het? Het sterven als u komt. Is het soms een uitzien of alleen een opzien? Is er vrede of wacht straks de eeuwige onvrede? Amen. Psalm 42 en 43 horen samen eigenlijk. En daarom zingen we tot slot ook uit Psalm 43 het vierde vers. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God mijn God, de bron van vreugd. Ja, want dat wordt Christus voor zijn kerk. De bron van vreugd en vertroosting en zijn verlangen. Bij tijden ogenblikken eeuwig bij hem te mogen zijn. Psalm 43, het vierde vers. MUZIEK gemeente, bewaar het woord wat u ook op deze dag verkondigd is en gaat heen naar uw huis in vrede. Verheft uw hart tot God met uw dragende zegen die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aanschijn over u en geven u vrede. Amen.